Voor de luisteraars van de kerktelefoon zullen we het schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze dienst noemen. Psalm 27, vers 3. Psalm 86, vers 5 en 6. Psalm 22, vers 14 en 16. Ik herzeg de psalmen. Psalm 27, vers 3. Psalm 86, vers 5 en 6. Psalm 22, vers 14 en 16. En het gebed des Heren, 3. Het te lezen schriftgedeelte is Handelingen 16, vers 1 tot 15. Handelingen 16, vers 1 tot 15. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Zetten wij ons samen, zijn nu voort door met elkaar te zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 27. Schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in Handelingen 16, de versen 1 tot en met 15. Dus de schriftlezing is Handelingen 16, vers 1 tot en met 15, doch doen wij eerst belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. En hij kwam te Derbië en Lystrië, en zie, al daar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystrië en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem om der Joden wil, die in die plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de ordinantiën over, die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij de Frygië in het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysie gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen, en de Geest liet hen hun niet toe. En zij Mysie voorbij gereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonische man staande, die hem bad en zeide: kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om denzelven het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, Welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie? En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op den dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen die samen gekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welke hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik in de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons tot zover.
Zoeken wij samen Gods heilig aangezicht in een gemeenschappelijk gebed. O Heere, zo is er al een zichtbare prediking tot ons gekomen deze middag. Nu voor de tweede keer op deze aan uw gewijde dag de deuren van uw huis geopend mochten worden. En die deuren die geopend werden, ons gepredikt hebben. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren en leven. O Heere, dat we het eens recht ter harte zouden nemen. Welk een arbeid u ten koste legt aan het heil van onze onsterfelijke zielen. Dat u maar niet moede wordt om ons achterna te wandelen en het ons toe te roepen: geef mij uw hart. O, daar zal het toch op aankomen in ons leven, Heere, dat dat hart weer uw eigendom mag worden. Goed en recht zijn we uit uw handen voortgekomen. Maar Heere, wat is het alles anders geworden door onze val in Adam. Ons hart is van u afgekeerd. O Heere, dat we toch eens door het werk van uw lieve geest zouden leren wat dat toch voor u moet betekenen. U bent uw schepsel kwijt. O Heere, geef toch dat de roepstem die ook deze middag weer mag uitgaan door middel van de prediking zou mogen zijn een reuken des levens ten leven. Dat het toch niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Want wat zal dat erg zijn als we de weg hebben horen verklaren. Dat we hebben gehoord dat er bij u doen aan is voor de grootste der zondaren. En we onszelf hebben gehandhaafd. Misschien wel een uitwendige verandering gekomen. Misschien wel netjes meegeleefd. Maar u geëerd met de lippen, terwijl ons hart zich verre van u heeft gehouden. O, wat is het nodig, Heere, dat we vernieuwd worden, dat er liefde in ons hart wordt uitgestort, zodat we u niet meer kunnen missen. Ja, dat ons harde hart verbroken wordt en dat er een vlezen hart voor in de plaats gesteld wordt, een hart dat u mag aanlopen als een waterstroom. En zou u dat nog willen doen vanmiddag, Heere, door het werk van uw lieve geest, dat die zich zou paren aan dat woord? Want u hoeft toch maar één woord te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Dan hebt u toch een arm met macht en uw hand heeft groot vermogen. Zou u dan willen geven, Heere, dat er een jongen of een meisje, man of vrouw mag zijn, die wenende naar huis zal gaan en zal roepen: wat moet ik toch doen opdat ik zalig word? Die de schuldbrief een thuisgereikt mocht krijgen deze middag. En zo zou gaan roepen om u tot u. Om die levende gemeenschap met u. Die gaat inleven wat het betekent om buiten u te leven. En zonder u te moeten sterven. Geen borg voor de schuld. Geen God voor het hart. O Heere, wil dat nog eens doen. maar wil ook het hart van uw Sion verklaren deze middag. Ook zij hebben zo van noden dat elke keer maar weer opnieuw dat harde hart geopend wordt, dat het verklaard wordt. Welke onbegrepen wegen kunt u met uw gunstgenoten houden, Heer, waarin ze zichzelf tot een groot raadsel zijn, zichzelf weer zo terugkrijgen. Zoals ook uw de profeet eens getuigd aan, schouw de rotssteen waaruit gij lieden uitgehouden zijt, en de holligheid van de bornput waaruit gij gegraven zijt, waarin u het mes van de ontdekking in het vlees gaat steken, en met alles wat er gebeurd is, niets anders overblijft dan een groot beest. O Heere, dat ze zo het plekje in uw huis eens mochten innemen deze middag, als die tollenaar, die zelfs zijn ogen niet durfde op te heffen naar de hemel, maar van verre stond en nog maar één gebed overhield. O God, wees mij zondaar genadig, om het nou niet meer boven het zondaarsleven uit te kunnen komen, niets meer verdiend te hebben, alles verbeurd en verbruikt, maar dat u dan vanmiddag, Heere, zelf nog eens zou willen komen, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen, opdat uw kinderen het mogen zien, ziet, dat is mijn liefste. Ziet hem, hij komt, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen, dat die liefde die vaak zo ingezonken kan zijn, weer vernieuwd mag worden, dat dat vuur weer eens aangewakkerd mocht worden, om het nou niet in onszelf te zoeken, maar alleen in hem, die gezegende des vaders, waarvan u zelf kwam te getuigen, dit is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. O Heere, dat u dan zelf voor uw eer, voor uw naam, voor uw zaak zou willen zorgen, want wij kunnen het niet, we zijn zulke zelfbedoelers geworden, en zelfs in de heiligste verrichtingen gaat het vaak maar om één ding, en dat is om ons eigen ik. Maar mag ons ik er vanmiddag eens onder liggen, Heere, en zou het mogen gaan om u, dat u verheerlijkt zou worden, uw naam en deugden mogen worden afgedrukt in onze zielen. Zou u willen denken aan de jeugd van de gemeente die met ons zijn opgekomen deze middag? Heere, zou u ze willen bederven voor deze wereld? Stort uw liefde toch uit in het hart als dat nog niet gebeurd is. En wil ze toch doen zien dat uw dienst een liefdedienst is. O, de duivel wil ons laten geloven dat het een zwaar juk is. Een juk van wetjes en regeltjes. Maar Heere, zou u ons willen laten zien dat de dienst der zonde een zwaar juk is. Dat dat een juk is dat ons eenmaal zal dooddrukken. En dat dan het ware gedaante van hem uitkomt die we meenden te moeten dienen. De vorst der duisternis die we zelf zijn toegevallen. O, dat daar eens gezien mocht worden dat uw juk zacht is en uw last licht is. Zou u, Heere, aan de kinderen willen denken, tot de jongste onder ons toe? Zou u in hun jonge harten willen werken met uw geest, de tere vrezen van uw naam ook in hun harten willen werken? Dat zal jong door u tot u bekeerd mogen worden. En zouden roepen en vragen, Heere, of u ze zou willen schenken om van die grote kudde toch een heel klein schaapje te mogen zijn. Denk aan de middelbare van leeftijd. O Heere, wat kunnen er een noden en een zorgen zijn. Bijzonder ook wel als we een gezin mogen hebben. Wat kunnen we dan van de vroege morgen tot de late avond bezig zijn en aan onze eigen ziel niet toe te komen. Mag het vanmiddag eens anders zijn, Heere, dat u de zulke nog eens apart zou willen nemen en plaats zou willen maken voor uzelf. Gedenk ook aan de ouderen, bij het klimmen der jaren. O Heere, wat is er onder hen ook vaak een eenzaamheid, een noden en een zorgen, een lichaamsgebreken. Zou u het ten tijde van de avond nog licht willen maken? En wil betonen, Heere, dat u die God van Abraham, Isaac en Jacob bent. O, en waar de boze ons misschien wel wijs maakt dat het voor ons niet meer kan als we zo oud geworden zijn, zou u hem willen schelden. En zou het vanmiddag nog eens anders mogen worden? Denk aan hen die met ons niet konden opkomen deze middag, die wellicht met ons verbonden zijn bij de kerktelefoon of via een ander middel met ons verbonden zijn. O, zou u als degene die aan tijd nog plaatsgebonden bent en meer dan ene zegen hebt, ook aan hen willen gedenken. Gedenk aan alle noden en zorgen in het midden der gemeente, aan alle die ziek zijn, wellicht ook ernstig ziek, die een ernstige boodschap hebben gekregen. Mag het nog eens uitdrijven naar uw genadetroon, om bepaald te worden bij die dodelijke kwaal, die als u het niet genadig verhoedt, ons eenmaal ons leven zal kosten. O, doe ons zien, Heere, dat daar nu dat dierbaarste medicijn voor is, die balsem uit Gilead, het gezegende middelaarsbloed van uw lieve Zoon. Denk aan alle psychische zieken, alle noden en zorgen die er op dat gebied ook zijn. O, u mocht ook diegenen willen gedenken. Wil denken, Heere, aan diegenen die verdriet in hun leven kennen, die een man of een vrouw moesten verliezen, of een kind of wellicht meerdere kinderen, kinderen die een vader of moeder hebben verloren. Ach, Heere, zou u willen geven dat de rouwdragenden door hel verheven mogen worden en dat ze aan u genoeg mogen leren krijgen. O, Heere, zou u al die noden en zorgen, al die smart en kruis nog willen heiligen aan het hart. Ach, en dan weet u ook van verborgen kruisen die er kunnen zijn, in gezinslevens, in huwelijkslevens. Wellicht ook diegenen die nooit tot een huwelijk kwamen. Heere, u mocht ze nog willen gedenken. Gedenk de kinderloze echtparen onder ons. O, Heere, wat een smart kan dat ook brengen in de harten. Zou u, Heere, willen geven dat het oog eens geslagen mocht worden op hem, dat lieve kind van Bethlehem, dat dat eens waar mocht worden, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. O, Heere, gedenk aan de noden en zorgen over het rond van deze wereld. Wat spreekt u toch ook in de tekenen der tijden? Zou u, Heere, willen geven dat we onze ziel als een buit mogen uitdragen? Gedenk aan landen waar oorlog is, waar natuurrampen zijn. Zegen alle middelen die aangewend worden. Maar wil ook aan ons eigen vaderland gedenken. Zo ver van u afgevallen. En dan kunnen we zo gemakkelijk wijzen naar anderen die vandaag uw dag op een andere manier doorbrengen dan in uw huis. Maar geef, Heere, dat onze landelijke schuld onze persoonlijke schuld eens mocht worden. Want wat gaat er nu van ons uit? O, Heere, zou u dan ook onder ons volk nog willen wonen en willen werken? Begeef en verlaat ons toch niet. Jacob is dun geworden, maar Heere wil toch de kandelaar niet verplaatsen. Wil nog doorgaan met uw kerkvergaderend werk. En wil daartoe het werk wat mag geschieden in uw koninkrijk nog zegenen. Als uw knechten deze dag ook uitgaan om uw woord te verkondigen, geef ze dan alles wat nodig is. En zou u ze willen stellen tot een rover van de hel en een planter van de hemel? Breid het getal van uw knechten nog uit, ook in ons kerkverband. En zou u dan zelf ook daarin nog voor uw eer willen zorgen? Gedenk aan het werk wat mag gebeuren op de universiteit, de opleiding van de predikanten. Wil de docenten sterken en bekwamen. Gedenk de studenten, de kandidaten die zijn uitgegaan om uw woord te verkondigen. Heere, u mocht ze ook alles schenken wat nodig is. En zou u zelf, Heere, ook over ons kerkelijk leven willen opstaan en de muren van Jeruzalem nog willen bouwen uit het stof. Gedenk aan diegenen die u een plekje gaf in de zending. Uw knechten die uitgegaan zijn om vaak op eenzame posten uw woord te verkondigen. Zou u willen geven dat uw koninkrijk ook mag komen onder het blinde heidendom, en dat uw naam mag worden voortgeplant over het rond van deze wereld, en uw koninkrijk zou komen, o, dat uw naam verheerlijk mocht worden. Het zal gaan door de oordelen heen, Heere, maar zo zal toch uw koninkrijk komen, totdat u alles zult zijn in allen. O, Heere, gedenk ook ons aan deze middag, als we gereed staan om ook deze middag uw woord te verkondigen. Wil alles schenken wat daartoe nodig is, dat de warmte ons niet hoeft te hinderen. Wil de Satan schelden die alles in het werk zal stellen om uw woord te stuiten. Wilt u hem van ons schelden, Heere, en wil gij zelf voorspoedig rijden op het woord uw waarheid. En mag het zo zijn aan het einde van deze dienst, vergader de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Heren, wij kunnen geen rechten laten gelden, maar wil het nog doen uit genade, en dat enkel en alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 86 en daarvan de versen 5 en 6. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heren, bukken voor uw aanschijn neer. En ook het zesde, leer mij naar uw wil te handelen. Wat er verder volgt in de versen 5 en 6 van Psalm 86. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken voor de Heren en voor zijn dienst. tekst voor de prediking gemeente kunt u vinden in Handelingen 16 en daarvan in het bijzonder wel de versen 14 en 15. Ik lees u die nogmaals voor. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. Wij schrijven onder deze tekstwoorden de voortgang van het evangelie naar Europa. En dan letten we met elkaar op drie gedachten. Ten eerste letten we op een geopende deur. Ten tweede op een geopend hart. En ten derde op een geopend huis. Dus de voortgang van het evangelie naar Europa. We letten op een geopende deur. En dan letten we vooral op de context waarin de tekst staat. Dan letten we op een geopend hart in onze tweede gedachte. Dan staan we vooral stil bij het 14e vers, waar we lezen dat de Heere het hart van Lydia heeft geopend. Dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En tenslotte in onze laatste gedachte letten we op een geopend huis. Staan we vooral stil bij het 15e vers, waar we onder andere lezen, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. Gemeente, in Handelingen 16 ontmoeten wij Paulus op zijn tweede zendingsreis. En samen met Silas en Timotheus en later ook Lucas bevinden ze zich in het land van Frigië en Galatië. We zouden zeggen het huidige Zuid-Turkije. En Paulus is voornemens om dat evangelie ook op andere plaatsen te verkondigen. Het is immers de heidenapostel. En zo neemt hij zich voor om meer naar het westen te reizen. Naar een landstreek, Azië, om daar het evangelie te verkondigen. En dat is geen vreemde gedachte van Paulus geweest. Daar lagen immers belangrijke handelssteden. En Paulus ging vaak naar de steden toe, omdat daar veel mensen woonden natuurlijk, in de hoop en ook met de verwachting dat de Heere dat woord zou willen zegenen en vanuit die steden dat evangelie ook zou uitbreiden naar de omliggende plaatsen daaromheen. Maar dan lezen we zo iets heel opmerkelijks. Namelijk dat de Heilige Geest hem verhindert om daar het woord te preken. En hoe dat precies gebeurd is, dat staat er niet bij. Maar Paulus die merkt dat daar de deur gesloten wordt om het evangelie daar en op dat moment te verkondigen. We lezen niet dat Paulus met zijn handen in het haar zit. Maar Paulus die probeert een andere weg te vinden om dat evangelie te kunnen gaan verkondigen. En zo zien we hem reizen meer naar het noorden, naar Bithynië. En ook daar gebeurt iets opmerkelijks, wat Paulus nog nooit had meegemaakt op zijn eerste zendingsreis. Want ook daar verhindert de Heilige Geest hem om het woord te preken. O gemeente, wat zien we daarin iets van de vrijmacht Gods? U zegt, ja, maar daar woonden toch ook mensen. Die hadden toch ook een ziel geschapen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Ja, maar wat komt hierin uit? Dat hij het is die naar zijn eeuwig welbehagen, goedertierenlijk, verkondigen zendt van die zeer blijde boodschap tot wien hij wil, maar ook wanneer hij wil. En dan ligt het in zijn vrijmacht om die te verhogen en gene te vernederen. En zo zien we hier Paulus, dat de Heilige Geest hem verhindert om ook die plaatsen het woord te spreken. Het zullen voor Paulus ongetwijfeld onbegrepen wegen zijn geweest, gemeente. Maar we lezen nergens dat hij daar moedeloos onder is geworden. En wat is dat een zegen, als Gods kinderen en knechten stil mogen berusten in zijn beleid. Als ze stilletjes achter de Heere mogen aan mogen komen, om het oor te neigen op zijn inspraak te wachten. En zo reist Paulus opnieuw voort. En zo komt hij in het meest westelijke puntje terecht, namelijk in Troas. En daar in Troas gaat de Heere zijn knecht bekendmaken waar hij wil dat hij het woord zal gaan preken. Nu is het de tijd dat de Heere aan zijn knecht zal openbaren waar hij hem hebben wil. Want daar in Troas, en dat weten de kinderen ook, we hebben dat met elkaar gelezen, ziet Paulus een gezicht. En wat is dat eigenlijk, een gezicht? Nou, dat is iets anders als dat wij dromen. We hebben wel eens een droom en als we dan wakker worden, dan blijkt die droom vaak op leugens te berusten. Daar is helemaal niets van waar. Maar dat was met een gezicht heel anders. De Heere sprak in die tijd op die manier tot zijn kinderen en tot zijn knechten. En zo ook tot Paulus. Paulus die weet dat op deze wijze de Heere tot hem spreekt. Paulus had namelijk wel eens eerder zo'n gezicht gehad. Vlak na zijn bekering zag hij in een gezicht dat Ananias tot hem zou komen. En dat is ook gebeurd. Paulus die weet dus uit ervaring dat de Heere in dat gezicht tot hem spreekt. Mijn schapen, heeft de zaligmaker gezegd, die horen mijn stem. En ze kennen mij en ze volgen mij. Paulus die weet, nu spreekt de Heere tot mijn ziel. Dat is de stem mijns liefsten. En wat ziet Paulus dan in dat gezicht? Wel, daar ziet hij die Macedonisch man staande en die bad, kom over in Macedonië en help ons. En dat gezicht is voor Paulus het bewijs dat hij naar de overkant van de zee moet. Naar een werelddeel waar het evangelie nog nooit geklonken heeft, namelijk naar Europa. Dat werelddeel waar ook wij mogen wonen. Nu heeft Paulus het zelf uit de mond van zijn Heere gehoord, wat de weg is die hij wil dat hij zal gaan. Alle wegen afgesloten. De weg naar het westen afgesloten. De weg naar het noorden afgesloten. En daar in Troas ziet Paulus, ik moet naar de overkant van de zee, naar Macedonië. Die Macedonisch man, staande en die bad, kom over in Macedonië en help ons. En gemeente, wat liggen in die gang van Paulus ook een lessen verklaard. En daar moeten we in onze eerste gedachte eerst maar eens bij stilstaan. Want wat kunnen er in het leven van Gods kinderen ook vaak onbegrepen wegen zijn? Wegen waarvan wij niet weten wat de Heere ermee voor heeft. Doodlopende wegen. Die zendt de Heere wel eens in het leven van zijn kinderen. En wellicht zijn er ook onder onze jonge mensen wel die denken, hoe kun je eigenlijk weten wat de weg van de Heere is? Die daar misschien mee worstelen en die vragen, Heere, hoe kan ik dat nou weten? Wel, dan ligt hier onderwijs in, gemeente. En allereerst wel dit onderwijs, dat het aan de ene kant onze verantwoordelijkheid niet uitsluit. Paulus die heeft gezocht naar wegen, naar middelen om het evangelie te verkondigen. En daarin, in die wegen, kwam hij erachter dat de Heilige Geest het hem verhindert om dat woord te gaan spreken. En wat gaat de Heere nou zijn kinderen in het bijzonder wel leren, gemeente? Wel dat ze op Gods voorzienige leiding moeten letten in hun leven. En dan gebeurt het inderdaad wel eens dat de Heere ze op doodlopende wegen zet. Dat hij wegen dood laat lopen waar de deuren op slot gaan. Dat doet hij in het leven van zijn kinderen, maar dat doet hij ook in het leven van zijn knechten. En waarom doet hij dat nou? Wel opdat ze zouden leven uit zijn vaderlijke hand, gemeente. Want ze moeten leren letten op Gods voorzienige leiding. En nu denk ik dat wij allemaal wel eens in ons leven iets gemerkt hebben van een bijzondere uitredding of een bijzondere leiding in ons leven, en dat is groot. Maar hier gaat het over Gods bijzondere leiding met zijn kinderen. Want als u de catechismus erop naleest, gemeente, dan blijkt wel dat de voorzienigheid een leerstuk is wat niet op zichzelf staat. Wij geloven niet in de voorzienigheid, maar we geloven in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En nu gaat de Heere met zijn kinderen in zijn voorzienige leiding wegen waarvan ze niet weten hoe het zal moeten. Waarvan blijkt, wat ik nu doe, weet gij niet, maar na deze zult gij het verstaan. En nu gaat de Heere zijn kinderen juist in die wegen leren dat ze zouden letten op zijn voorzienige leiding. dat ze zouden leren leven als uit zijn hand. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan is het gevaarlijk, gemeente, als we het daar alleen maar mee kunnen doen. Er zijn in onze tijd heel wat mensen, mag ik het zo eens zeggen, die hebben een soort voorzienigheidsgeloof. Die kunnen het eens doen met een uitredding hier en met een uitredding daar. Maar gemeente, als u het daar alleen mee moet doen, dat is gevaarlijk hoor. Het gaat er namelijk over, ik geloof in God, de Vader. Het gaat er namelijk over of we iets van zijn vaderlijke zorg mogen bemerken in ons leven. En waarom dan die wegen, gemeente? Waarom dan van die doodlopende wegen, ook in het leven van Gods kinderen en knechten? Wel opdat ze uit die hand zouden leven. En wat zegt de catechismus dan? Om ook in alle tegenspoed geduldig te zijn. Zie, en dat mogen we nu hier in het leven van Paulus opmerken. Paulus die mag dat geloof in de beoefening hebben. En ook in die wegen van tegenspoed, waarin de deuren zo kennelijk op slot gaan, stilletjes achter zijn zender opkomen, achteraan komen, zijn oor te neigen op zijn inspraak te wachten. En zo doet de Heere dat nog in het leven van zijn kinderen, gemeente. En ik zei, dan is het gevaarlijk om alleen te leven vanuit een voorzienigheidsgeloof. Maar dan moeten ze wel leren leven uit zijn voorzienige hand. Maar daar zullen ze het niet alleen mee kunnen doen. Want Paulus, we hebben het gehoord en gelezen, die mag in Troas merken dat de Heer van hem afweet. Letten op Gods voorzienige leiding, dat is heel belangrijk. Maar gemeente, als dat het enige is, dan is dat gevaarlijk. Nou mag Paulus daar in Troas bemerken wat de weg des Heren met hem is. Gaat de Heer dat zelf aan zijn knecht openbaren? En zo zal dat ook gaan in het leven van Gods kinderen. Hun weg ligt verklaard in het woord, gemeente. En dan kan de Heere wel bijzondere wegen gaan. Maar dan zullen ze altijd vragen, o Heere, maak toch in uw woord mijn gang en treden vast. Mag ik dan vanuit uw woord, wat toch de vaste grond is, mag ik daaruit weten wat uw weg is en wat u wilt dat ik zal doen. En als de Heere dan dat woord eens met kracht in je ziel laat vallen, onder de prediking van het woord of onder het lezen van dat woord, en die geest dat toepast in het hart, oh, dan mogen ze wel eens weten, dit is de weg, wandelt in dezelfde en wijk niet af ter rechter of ter linkerhand, om het nu zelf uit zijn mond te horen. En wat wordt het wonder dan groot, gemeente, als de Heere door zijn woord en geest de wegen bekend gaat maken. Kennen wij dat afhankelijke leven nog? Het is nog niet zo lang geleden dat ik eens zat te lezen in het boekje van de oprichter van uw gemeente, Oefenaar van Leeuwen. En weet u wat hij ergens in die preken zegt over Rut? Hij zegt, dan doen we vaak, maken we onze eigen wegen, maken we onze eigen keuzes, en dan doen we een gebed of de Heer het wil zegenen. En dan gebeurt het ook nog, dan is die weg voorspoedig, dan danken we hem daarvoor en ondertussen is het onze eigen gekozen weg. Dan menen we in de gunst Gods te zijn, maar het is misschien wel een vloek. Dat ligt dus onderscheiden, gemeente. Gods kinderen die kennen een afhankelijk leven, die durven en zeker in het beginnende leven geen stapje te zetten zonder te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En zo mag Paulus nu weten, uit de mond van zijn zender, waar die hem hebben wil. Hij moet naar Europa toe. En als Paulus dat mag weten, gemeente, dan zoekt hij gelijk wegen en middelen om zo snel mogelijk op dat plekje terecht te komen. En dat lezen we ook in de tekst voorafgaande, in de verse voorafgaande aan onze tekst. Dat ze reizen naar Samothrace, een eiland vlak voor de kust van Macedonië. En dan komen ze de volgende dag aan in Neapolis, de havenstad. En de dag daarop reizen ze naar Filippi, de eerste stad in dat deel, een kolonie. Het was Paulus' gewoonte om naar de steden te reizen en zo hier ook. En weet u wat heel opmerkelijk is? Deze reis duurt 2 dagen. En als u Handelingen 20 zou nalezen, kunt u zien dat dezezelfde reis ook 5 dagen kan duren. Weet u wat Paulus mag bemerken in deze weg? En de Heere wrocht mede. Paulus die mag weten in de weg des Heeren te zijn. En in die weg laat de Heere bemerken dat hij de God van ja en amen is. Zou ik het spreken en niet doen? O, de Heere die maakt een effen weg voor zijn knecht. En zo komt hij in 2 dagen aan, daar in Filippi. Baant hij zelf de weg. En daar in Filippi zal blijken dat de Heere werk heeft voor zijn knecht. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een geopend hart. Inmiddels verblijven Paulus en al die andere Silas, Timotheus en Lucas alweer enige dagen in Filippi. En ze hebben gezocht naar een synagoge. Als Paulus in de steden kwam op zijn zendingsreizen, dan ging hij eerst naar de synagoge toe. Maar er is geen synagoge te vinden, gemeente. En let u er eens op, ook geen Macedonisch man. En kinderen, dat had Paulus gezien, toch? Een Macedonisch man die daar stond en die riep, kom over in Macedonië en help ons. Maar er is geen Macedonisch man te zien, gemeente. De nood van die mensen in Macedonië is Paulus op het hart gelegd. Het is zijn nood geworden. En nu is hij daar en wat blijkt dan? Die mensen die voelen helemaal geen nood. Die zitten helemaal niet te wachten op een knecht van God. Die mensen, ja, die zitten helemaal niet te wachten op dat evangelie. Zijn er helemaal niet om verlegen. En hoe is dat onder ons, gemeente? Hoe zijn wij vanmiddag opgekomen onder de prediking van het woord? Is er nou vanmiddag nog eens eentje opgekomen die zegt, o Heere, zou u dan vanmiddag vanaf de kansel willen verklaren wat er hier in mijn ziel leeft? Of ben u hier gewoon uit gewoonte gekomen? O, het is zeker een goede gewoonte, gemeente. We zijn blij dat we u zien en ook zoveel jonge mensen. Maar gemeente, er moet wel wat gebeuren in ons leven. Het is maar niet zo dat u hier zit. Zitten wij waarlijk te wachten op dat evangelie? Of is ons hart nog gesloten? O gemeente, hoe trouw we ook in de kerkgang zijn en hoe godsdienstig we misschien ook zijn, maar we zitten allemaal, u niet en ik ook niet van nature, te wachten op de Heer. We kunnen het buiten hem uithouden. We hebben in het paradijs hem vaarwel gezegd om nooit meer naar hem terug te keren. En nu leven we misschien wel onze godsdienst een klein beetje uit. Maar gemeente, wie zit er nou nog waarlijk verlegen om hem? Maar weet u wat nou het wonder is? Er is niemand die naar God vraagt. Niemand die naar God zoekt van nature. Maar nou zoekt hij zondaren. En gaat hij zalig maken wie hij wil. Het komt alles bij hem vandaan. En daar zien we iets van zijn verkiezende liefde uitkomen, gemeente. Dat hij zijn knecht nou stuurt naar een werelddeel dat helemaal niet op hem zit te wachten. Dat het hart potdicht heeft voor de Heere en voor zijn dienst. Maar nou zal de Heere zelf, vanuit die vrije gunst die eeuwig hem bewoog, gaan zorgen dat hij aan zijn eer komt, ook daar in Filippi. En ondertussen mag Paulus opnieuw het geloof in de beoefening hebben. Hoewel er niemand op hem stond te wachten, mag hij toch stilletjes achter de Heere aankomen. En hoewel er dan geen synagoge is, we hebben dat gelezen, en blijkbaar de Joodse godsdienst weinig aanhangers had, want er moesten zeker 10 mannen zijn, wilde er een synagoge zijn, die zijn er blijkbaar niet, dan maar op de dag van de Sabbat naar de rivier waar het gebed placht te geschieden. We mogen ook lezen waar we meenden dat het gebed was. En waarom kwamen daar die vrouwen samen, gemeente? Nou, daar konden de Joodse rituele wassingen plaatsvinden. Daar kon de Joodse godsdienst uitgeoefend worden. En daarom gaat Paulus op die dag van de Sabbat daar naar die rivier toe. Daar bij die rivier, gemeente, daar zal de Heere aan zijn knecht tonen waarom die in Filippi moest zijn. Daar zal de Heere zijn knecht laten zien wat hij nou voor had met al die onbegrepen wegen. En dan lijkt het opnieuw tegen te vallen. Geen Macedonisch man, niet veel mensen, een handjevol vrouwen. Maar daar wordt waar. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand sluiten kan. En zo gaat Paulus daar bij die vrouwen zitten, gemeente. En daar gaat hij tot hen spreken. En daar onder het gehoor van Paulus, daar zit een vrouw. Met name lezen we van haar Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira. Haar naam wordt hier vermeld. De namen van die andere vrouwen niet. Waarom haar naam wel dan? Wel, dat was een vrouw, gemeente, die lag onder het zegel der verkiezing. Dat was een vrouw die met name bekend is in de hemelen. Dat is een vrouw wie naam staat in het boek des levens des lams, waar de Heere zijn genade in zal gaan verheerlijken. En daarom wordt die vrouw hier met name genoemd. En nu brengt de Heere het genademiddel tot deze vrouw. En dat doet hij nog altijd, hoor, gemeente. Jonge mensen, wat gelukkig dat je vanmiddag onder de prediking van het woord bent. Hier is namelijk de werkplaats van de Heilige Geest. Als de Heere een hart gaat openen, dan doet hij dat door dat genademiddel. En dan is het nog altijd zijn gewoonte om dat genademiddel bij zo'n mens te brengen of zo'n mens onder de genademiddelen. Zul je daarom ook niet spotten met die genademiddelen? Het belangrijkste middel wat de Heere heeft uitverkoren om zondaren zalig te maken, om harten te openen. En wat is het daarom erg als je gemakkelijk omgaat met die genademiddelen? Als je het vandaag kon doen met één keer kerk, of misschien één keer in de maand. Nee, de Heere wil dat we ons getrouw zetten onder de middelen. En vraag dan toch aan de Heere: o Heere, wilt u dat middel gebruiken, opdat mijn hart geopend zou worden? Want ik heb zo'n gesloten hart. Lydia. Het is een vrouw die komt uit Thyatira, lezen we. We kennen die gemeente. Een van de kleine gemeenten in Klein-Azië, van de gemeenten in Klein-Azië. Ook een purperverkoopster, een kostbare stof. En de verklaarders die zijn het er wel over eens dat Lydia dus een rijke vrouw is geweest. En dat blijkt ook wel, want ze heeft kennelijk ook een groot huis. Ze kan straks 4 van Gods knechten herbergen. Maar nu wordt er nog wat over Lydia verteld. Er staat namelijk dat het een vrouw was die God diende. En wat betekent dat, gemeente? Nou, dat woordje laat ons zien dat Lydia een heidin was, die een betrekking heeft gekregen op de God van de Joden en op de Joodse godsdienst. Daar is liefde in haar hart gekomen tot die dienst en tot die God. Het is een godvrezende heidin. En dat woord dat wordt op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament wel gebruikt. We lezen bijvoorbeeld over Justus die God diende. Of denkt u ook eens aan Cornelius, van wie wij lezen dat hij een godvrezend man was. Daar hebt u datzelfde woordje. Het kan dus iets heel positiefs zijn. Maar het kan ook wat negatiefs betekenen. Zo heeft de Heer tot de Farizeeën en de schriftgeleerden gezegd: tevergeefs eren zij mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn. Dan hebt u hetzelfde woordje wat hier vertaald wordt met dienen. We moeten dus heel erg uitkijken, gemeente, of het zaligmakend is geweest in het leven van deze Lydia of niet. En dat laat ons tegelijk wat zien. Waarschuwende zaak, gemeente, want het kan ver gaan. Er kan een uitwendige verandering in ons leven zijn gekomen. U trouw bent geworden in de bezoeken van Gods, van de dienst des Heren. Trouwer het woord bent gaan lezen. Misschien allerlei veranderingen in uw huis gekomen. Dat is de deur uitgegaan en dat is de deur uitgegaan. En het moet ook, gemeente. Maar als dat het alleen is, dan is het eeuwig tekort. Dat is een waarschuwing vanmiddag voor ons. Er kan een nette uitwendige levenswandel zijn. U kunt keurig in het spoor leven en u moet het doen. U hebt een gedoopt voorhoofd. Maar als dat het enige is, dan is het eeuwig tekort. Wat moet er namelijk gebeuren, gemeente? Wel, ons hart moet worden geopend. En alleen een verandering, hoe ingrijpend dat ook geweest is, is niet genoeg, gemeente. Daar kunt u de eeuwigheid niet mee aandoen. Wij moeten namelijk vernieuwd worden. Ons hart moet geopend worden. En dat laat zien, ons hart is zo gesloten van natuur. Oh ja, we eren hem misschien wel met onze lippen, net als de fariseeën en de schriftgeleerden. Van buiten lijkt het prachtig in orde. En denken de mensen misschien wel, dat is een jongen, dat is een meisje, dat is een man of dat is een vrouw. Daar kon wel eens wat anders in liggen. Maar waar het hart nog nooit is geopend, en dat is zo noodzakelijk, gemeente. Ons hart moet geopend worden. En wat betekent dat dan? Wel dat de Heere zijn liefde in ons hart gaat uitstorten, gemeente. Dat we een liefde krijgen tot de Heere en tot zijn dienst. Dat is het eerste wat de Heere doet in het leven van zijn kerk, hoor, gemeente. Gaat die liefde in het hart uitstorten, krijg ik een betrekking op God. En dat is zo noodzakelijk in mijn leven. Als er vanmiddag een jongen, een meisje, een man of een vrouw in de kerk zit en het hart wordt geopend, wat gebeurt er dan? Wel, gemeente, dan wordt God werkelijkheid in mijn leven. Dan krijg ik met God van doen. Dan ga ik vanmiddag luisteren zoals ik nog nooit heb geluisterd. Dan is het vanmiddag of ik alleen in de kerk zit. En weet u wat Gods kinderen dan vroeger wel eens zeiden? Dan komt de eeuwigheid voor u een keertje in de tijd. Dan wordt het sterven. En sterven is God ontmoeten. En dat kan niet zoals ik geboren ben. Dan wordt het eeuwig omkomen. Weet u wat er gebeurt? Als mijn hart geopend wordt, dan ga ik zien hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En ik denk dat onze jeugd wel weet wat zonde betekent, nietwaar? Dat betekent, ik ben een doelmisser. Ik doe niet meer waarvoor ik geschapen ben. Gemeente, dat wordt waarheid als mijn hart geopend wordt. Dan krijg ik met God van doen. En dan zie ik, God komt aan mij tekort. Ik kan niet bestaan voor zijn heilige majesteit. Dan gaat hij zijn deugden afdrukken in mijn ziel. Dan krijg ik te maken, gemeente, met mijn rechter. Dan wordt dat een levende werkelijkheid. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dan ga ik eens leren, ik ben een zondaar, een doelmisser. En ik ben ook ellendig. Het is door eigen schuld, vanwege mijn bondsbreuk in Adam in paradijs, dat ik buiten Gods gunst en buiten zijn gemeenschap leef. O, wat wordt dat een smart in mijn ziel, gemeente. Die God te moeten missen en hem niet meer te kunnen missen. Altijd maar over de roepstemmen heen geleefd. Zondag in, zondag uit onder de prediking gezeten. En de Heere maar laten roepen. Gespot met zijn langmoedigheid. Gespot met zijn heiligheid. En met zijn rechtvaardigheid. O, gemeente, als dat werkelijkheid wordt, krijg ik met God van doen. Jeugd, dan komt er een droefheid na God. En daar herken je het ware leven des geloofs altijd aan. Als een kindje geboren wordt. Wat gaat zo'n kindje dan doen als het gezond is? Gaat het huilen toch? Een kindje komt wenend ter wereld. En zo is in het geestelijke leven net zo. Als de Heere mijn hart opent, o, dan komt er zo'n liefde tot die onbekende God. En die God nou te moeten missen, dat is het ergste voor mijn ziel. Zijn die er hier vanmiddag nog? Die zo in de kerk zitten, die voelen, ik ben God kwijt. En dat is alles kwijt. En als het nu sterven wordt, dan is het voor eeuwig omkomen. O, en u begrijpt, als dat waarheid wordt, dan ga ik ook alles haten wat God haat. Jonge mensen, dan hoeven je vader en je moeder je niet meer te wijzen op het feit dat je niet op het voetbalveld thuis hoort. Of dat de plaats waar je gisteravond was, dat je daar niet hoort met een gedoopt voorhoofd. Dan ga je de kroegen niet af in Vriezenveen. Maar dan ga je vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe wordt mijn ziel toch ooit gered? En toch geloven we, gemeente, dat het in het leven van Lydia anders is geweest. U zegt, wat bedoelt u? Wel dat er in het leven van Lydia die goede keuze des harten al geboren was. Alleen Lydia kan niet meer leven uit die keus. Ze kan niet meer leven met die verandering, gemeente. Er moet wat in haar leven gebeuren. Weet u wat Calvijn zegt in zijn verklaring? Hij zegt, want de vreze Gods die bij Lydia aan de openlijke en duidelijke kennis van Christus voorafging, was ook zelf een vrucht van de genadige verkiezing. Er ging dus in het leven van Lydia wat vooraf aan de kennis van Christus. Lydia kon niet meer leven met de keus in de leven, gemeente. Het liep op een eind in het leven van deze Lydia. De Heere was het goede werk in haar begonnen, maar het ging zo niet langer. En dat leven, dat gaat hij dus voortzetten. En daar herkent u het geestelijke leven aan. Die kunnen echt niet altijd uit de goede keus blijven leven. Maar de Heere werkt dat begin en dat komt voort uit het welbehagen. Dat heeft bloed gekost. Komt voort uit de geloofsvereniging met Christus. Maar juist daarom zal de Heere zijn volk verder gaan leiden. Zal die ze gaan afbreken. Oh ja, Lydia leeft keurig volgens die Joodse wet. En reken erop, gemeente, als de Heere die keuze in je hart werkt. Als dat hart geopend wordt voor het eerst, dan ga je er alles aan doen om naar die wet te leven. Ga je God dienen vanuit de liefde van je hart. En zo deed Lydia ook. Sabbat aan Sabbat onderging ze die Joodse rituele wassingen. Maar weet u waar Lydia achterkwam in de leven? Dat die wassingen haar schuld niet konden wegwassen. Met Lydia werd het alleen maar erger. En al die andere mensen, ze konden die wassingen ondergaan. En ze gingen zo weer over tot de orde van de dag. Ze konden het uithouden in dat uitwendige godsdienstige leven. Maar dat was bij Lydia zo anders. Lydia die kon het daar niet in uithouden, gemeente. Het werd alleen maar erger. Die schuld werd niet weggewassen door die wassingen. En deze vrouw, ze wist van geen weg en ze wist van geen middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Herkent u dat in uw leven? Jonge mensen, herken je dat in je leven? Dat het alleen maar erger wordt? Misschien gedacht dat het beter zou worden. Zo leven en zo leven, maar het wordt alleen maar erger. Vroeger zeiden ze wel eens, minder zonde doen en groter zondaar worden. Nou, dat werd nu waar in het leven van Lydia. Weet u wat er gebeurde, gemeente? Ze moest leren sterven aan de wet. Net zoals Paulus dat zegt in Romeinen 7. Toen het gebod gekomen is, toen is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. En dan staat er zo'n mooie kanttekening bij. U moet dat voor uzelf maar eens nalezen. Daar staat, dat is, ik ben in mijn gemoed overtuigd dat ik midden in de dood lag. En heb de moed verloren van door de gehoorzaamheid der wet te kunnen behouden worden. Kijk, en zo komt ze onder het gehoor van Paulus terecht. En dan wordt haar hart geopend. En weet u, het Griekse woordje wat daarvoor openen gebruikt wordt, dat mogen wij ook vertalen met verklaren. Haar hart werd dus verklaard onder die prediking. Zijn er hier nog mensen wier hart verklaard moet worden? Die zichzelf tot een raadsel zijn? Die het maar niet kunnen oplossen tussen God en hun ziel? Die wel weten van die verandering, van de liefde tot God, maar met wie het alleen maar erger wordt en die in die weg doodbrakend over de wereld gaan en niet weten hoe het ooit goed moet komen, niet weten van een weg en van een middel waar het op een grote mislukking is uitgelopen. En nu wordt Lydia's hart verklaard. U zegt maar, we lezen toch helemaal niet wat Paulus heeft gepreekt. Niet hier, gemeente, maar enkele hoofdstukken terug in Handelingen 13 kunnen we dat wel lezen. Wat hij die gelovige Joden genoten heeft verkondigd. Kort twee dingen. Namelijk dat het onmogelijk is om door de werken der wet gerechtvaardigd te worden. uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar daar heeft hij ook die beminnelijke vorst uitgeschilderd. Hoe de Vader hem gegeven heeft. Hoe die mens is geworden. Hoe die geleden heeft. Hoe die gestorven is. En als Lydia dat en opgestaan is. En als Lydia dat hoort. Dan wordt haar hart verklaard. Dan gaat ze acht nemen op hetgeen van Paulus gesproken werd. Dan mag ze daar onder die prediking horen. Dat het ook in haar leven niet meer hoeft. En dat het ook van haar kant niet meer kan. Maar dat de Vader nu zelf voor een weg en voor een middel heeft gezorgd. Daar heeft ze onder die prediking voor het eerst gehoord. Dat er een wetsvervuller is. En zo mag ze verkeren onder de prediking van Paulus. Dat er nou één is die alles volbracht heeft. De schuld verzoend heeft. En zijn dierbaar hartebloed aangebracht heeft. Dat hij nu volkomen is gehoorzaam geweest. En dat de Vader hem opgewekt heeft. En dat hij zo ten volle tevreden is met het offer van zijn zoon. En wat is dan het gevolg in het leven van deze Lydia? Wel dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Onze kanttekeningen zeggen, ze hield er zich aan vast. Als dat gebeurt in je leven, gemeente, dan komt er een andere gang in het leven. En dat was nou ook in het leven van Lydia zo. Er mag oog komen voor die schoonste aller mensenkinderen. Voor hem die nou alles volbracht heeft. En daar zal het toch heen moeten in ons alle leven, gemeente. En daar herken je het ware leven aan, hoor. Die kunnen nooit rusten waar God niet heeft gerust. Die is het te doen om de gunst en de gemeenschap Gods. En die komen in een onverklaarbare weg terecht. En wat is dat een wonder als die schoonste van alle mensen, kinderen, in de onmogelijkheid van zalig worden van mijn kant, in de onmogelijkheid van mijn schuld weg te wassen, als hij uitgetekend mag worden. Gemeente, zult u nooit rusten voordat dat waarheid mag worden. Zult u nooit rusten in een goede keuze die u eens gedaan heeft. Want het komt aan op de persoonsvereniging met deze Christusgemeente. O, en u zegt, hoe kom ik daar dan? Misschien zijn die er vanmiddag wel. Die zeggen, o, dat zie ik wel liggen, maar hoe kom ik daar dan? Wel, vanuit de tekst mogen we zeggen, in een weg van sterven aan de wet. En vraag dat dan maar, gemeente. Of de Heere u aan een eind zou willen laten komen met al uw plichtsbetrachtingen. Met al uw wetswerken, met al uw opknappogingen. En of die onder het woord, want dat is het tweede wat we eruit mogen zeggen. Die schoonste alle mensen, kinderen aan uw ziel zou willen openbaren. Dat u zou zien dat de Vader nu volkomen tevreden is met zijn lieve zoon. En zo gaat dat evangelie voort, gemeente. Ook in Filippi. Weer heel eenvoudig. Daar herkent u het weer aan. Onder de prediking van het woord werkt de Heilige Geest en verklaart hij dat hart van deze Lydia. En dat kleine begin daar in Filippi, dat gaat de Heere nu juist gebruiken om straks een kerk te gaan uitbreiden. Daar in Europa, daar in Filippi. Lydia, ze was met name bij God bekend. En de Heere zorgt nu voor zijn eigen eer in haar leven. En weet u wat we dan zien? Zijn verkiezende, opzoekende zondaarsliefde. Niet alleen voor het eerst, maar ook steeds bij vernieuwing. We gaan eerst samen zingen, gemeente, uit Psalm 22, het 14e en ook het 16e vers. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rondhaat, wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbelofgezangen. En wat er verder volgt in het 14e en 16e vers van Psalm 22.
Thank you.
voortgang van het evangelie naar Europa. We hebben gelet op een geopende deur, op een geopend hart en tenslotte nog op een geopend huis. De vrucht blijft niet verborgen in het leven van deze Lydia-gemeente. Wat zal dat waarheid geworden zijn wat we zojuist hebben gezongen in het leven van Paulus door het goddelijk licht geleid? Zal die dat nakroost wat de Heere werd toebereid gemeld hebben, het heil van zijn gerechtigheid? Daar zal die Lydia gewezen hebben op dat dierbare bloed van de zaligmaker. En dan wil ze gedoopt worden, gemeente. Kinderen, als hier een kindje in de kerk gedoopt wordt, dan wordt daar een teken voor gebruikt. En wat is dat teken? Nou, dat is water. En waarom water? Nou, dat water, dat kan ons reinigen, dat kan ons wassen, dat kan ons schoonmaken. En zo wijst dat water van de doop heen naar een betekenende zaak. En kinderen, help mij vanmiddag eens een beetje. Hoe kunnen wij nu alleen gewassen en gereinigd worden van onze zonden? Zouden jullie dat weten? Daar is maar één middel voor, toch? Dat is het bloed van de Heer Jezus Christus. En nou wil Lydia gedoopt worden. Ze heeft dus leren hongeren en leren dorsten naar dat bloed, gemeente. En zijn die er nou vanmiddag in Vriezenveen nog, die niet meer buiten dat bloed kunnen? Die zeggen, oh dat bloed, dat heb ik zo nodig. Ik moet gewassen worden. En daar zien we Lydia ondergaan in dat water. En dat is aan de ene kant veroordelend geweest, gemeente. Daar heeft ze iets gezien door het geloof. Wat het die lieve zaligmaker nou gekost heeft om haar harde hart te openen. Om zichzelf in de leven te gaan verklaren. Dat heeft hem zijn leven gekost. En daar heeft ze geleerd, ik had in dat water moeten ondergaan. Dat is mijn plaats. Ik had moeten sterven. Maar wat een wonder. Toen ze weer op mocht komen uit dat water. Toen ze gewassen mocht worden en daar iets door het geloof mocht zien van de reinigende kracht van dat dierbare bloed van de zaligmaker. O gemeente, wat wordt dat bloedje toch lief en dierbaar als je ziet dat het hier van binnen niet deugt. Als je ziet, o nou heeft de Vader alles in hem gelegd en hij door de bediening van zijn geest zijn kinderen gaat inleiden wat het hem nou gekost heeft. Zonder dat recht moeten gaan leren ondergaan. Als ze moeten leren bukken en buigen, dat heb ik verdiend. Maar wat zal dat een wonder voor haar geweest zijn. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Maar dat is niet de enige vrucht in de leven geweest, gemeente. Het kan ook in de omgeving niet verborgen blijven. Ook haar huis moet gedoopt worden. Waarschijnlijk is dat haar personeel geweest. Ik laat dat nu maar verder rusten. Maar ze heeft ze erop gewezen. En daar herkent u dat ware leven aan, gemeente. Dat is altijd gunnend. Dat ze al zeggen, oh als nou voor mij kom, dan kan het voor jullie zeker. En ze heeft ze erop gewezen. Wat daar nou in ligt, in dat dierbare bloed van de zaligmaker. En gemeente, zo is dat nogal in het leven van een mens. Als de Heere zijn wonderen tot een gedachtenis gaat maken, dan worden ze zo gunnend. En het laatste wat we lezen, dat is dat haar huis wordt geopend. Dan geeft de Heere zoveel liefde tot zijn knechten, dat ze zegt, komt in mijn huis en blijft er. Gemeente, als de Heere een knecht voor je gebruikt, dan krijg je daar een bijzondere band mee. Dan komen ze. Dan zou je je huis voor ze willen openzetten. Het wijst ons, gemeente, op de gemeenschap der heiligen. Mag ik eens vragen, jonge vrienden, wie zijn jouw vrienden? Voor wie staat je huis, je kamer open? Is dat al gebeurd voor Gods kinderen en voor Gods knechten? O, zeg je misschien, als dit gebeurt in mijn leven, dan raak ik al mijn vrienden kwijt. Maar zeg eens heel eerlijk. Zijn dat dan wel echte vrienden? Weet je wat de Heere ons hier wil leren? Als dat nou mag gebeuren in je leven, dan krijg je van hem vrienden. En dat zijn vrienden. Die raak je nooit meer kwijt. Die band die kan wel rekken, maar die kan nooit meer breken. Zoete banden die mij binden aan dat lieve volk van God. Wissen zij mijn hartevrienden, hunne taal mijn hartetolk. En ga ze dan maar opzoeken, jonge mensen. En ga maar vragen wat de Heere aan hun ziel gedaan heeft. Dan zul je daar iets van mogen bemerken. Met welk een liefdesbanden dat volk aan elkaar verbonden is. Dat zijn pas echte vrienden die op de knieën voor je liggen. Die roepen, die vragen, Heere, werk toch door in het leven van die jongen, van dat meisje, van die man, van die vrouw. Die nou niets liever doen dan je hem uit te stallen, die schoonste van alle mensen, kinderen. Lydia, ze wordt dus aan Gods knechten verbonden, aan zijn kinderen. De Heere zorgt daar zelf voor, gemeente. Maar dat zal niet de enige reden geweest zijn waarom haar huis is geopend. Zeker, daar is een liefdesband gekomen. Maar ze zal gesnakt hebben naar meer onderwijs. Net als bij die Emmausgangers, die de Heer Jezus gedwongen hebben om bij hem te komen. O, weet u waar het ware leven des geloofs aan te herkennen is? Als ze daar iets van gesmaakt hebben, een kruimeltje, dan is het altijd verlangend naar meer. Die hebben altijd onderwijs nodig. Die zijn zo begeerig naar dat onderwijs. En daarom wordt haar huis ook geopend. U zegt, ja, maar ze moesten wel dwingen. Ze dwong hen. Ja, waarom moest dat gebeuren? Nou, gemeente, er waren in die tijd veel rondtrekkende predikers. En die predikers was het niet te doen om de schapen, maar die was het te doen om de wol van de schapen. Die wilden er zelf maar beter van worden. En Paulus die wil maar niet als een rechtgeaarde knecht des Heren, dat op dat evangelie ook maar enige smet geworpen zal worden. Maar dan gaat Lydia uithouden en dan zegt ze, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft. Dus ze zegt met andere woorden, u hebt mij toch gedoopt. Daarin hebt u toch zelf laten zien dat u ook gelooft dat de Heere dat goede werk in mij begonnen is en voortgezet heeft. Dan hoeft u toch niet zo bang voor mensen te zijn. Ach, en dan komt Paulus daar in huis, gemeente. En dat is nou juist de bedoeling. Want daar wordt dat huis van Lydia tot een klein kerkje. En zo functioneert het ook. We kunnen dat lezen in de latere versen van dit hoofdstuk. Vanuit dat huis zal dat evangelie voortgaan in Europa. En nu de laatste vraag van deze preek, gemeente. Nu is dat woord ook onder ons gekomen. Zondag aan zondag en ook vandaag zijn Gods knechten weer uitgegaan. U dat evangelie van vrije genade mogen horen, maar nu de vraag. Is uw hart al eens geopend? Of heb je hier vanmiddag gezeten met een gesloten hart? Dat maar voor één ding open stond en dat is voor de wereld. Eén verlangen dat hij het liefst zo snel mogelijk amen zegt, dan kunnen we weer verder. O, mag ik u dan vanmiddag vanuit de liefde van mijn hart waarschuwen, gemeente. Leef zo toch niet voort. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch je hart. U zegt, ik heb zo'n vuil hart. U moest er eens van weten wat er allemaal in mijn hart huist. Dan moet je maar eens lezen in de Spreuken. Wat er nou vooraf en achteraf gaat. Als de Heere dat, als de Salomo dat zegt, geef mij uw hart. Wat een hart hij had. En nou zegt de Heere, dat hart, dat wil ik nou juist hebben. Want bij mij is er bloed. Bij mij is er een reinigingsmiddel. En nou kan ik zorgen dat dat harde hart verbroken wordt. Gevoelig wordt voor de indrukken van zijn majesteit, van zijn heerlijkheid. Maar ook van zijn liefde. Zul je dat vanmiddag doen? Mijn onbekeerde medereiziger, niet voortleven op weg naar de eeuwigheid. Want dat is een wis verderf u ten lot beschoren. Maar dat je nou eens op je knieën terecht kwam en zou vragen, breek mijn harde hart toch. En volk van God, dat hart moet steeds weer verklaard worden. Steeds weer verklaard worden. Niet één keer, maar steeds opnieuw. Zo blind in 's hemels wegen. En hier zien we, de Heere daar zijn knechten voor wil gebruiken. Dat u zo zou willen opkomen onder de prediking van het woord. Die bede, o Heere, verklaar me nog eens. In de gangen die u met me komt te houden. O gemeente, wat is dat toch een rijke God in Christus. Bij hem is zo'n volheid van genade te ontvangen. Wat ben je dwaas als je voortleeft buiten hem en zonder hem. En laten we daar vanmiddag dan maar mee besluiten. Zo gij zijn stem dan heden hoort. O geloof dat toch zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, de prediking mocht andermaal uitgaan. Opnieuw wilde u mest leggen rondom onze levensboom. En het is u om ons hart begonnen. O Heren, zou u toch zelf de stille naprediker van het woord willen zijn wat deze dag mocht uitgaan. Dat het niet eenmaal tegen ons zal getuigen en het een reuken des doods ten dode is. O, ook dan zult u verheerlijkt worden, maar het is in onze rechtvaardige verdoemenis. Bewaar ons daar toch voor, Heren. Mag het een reuken des levens ten leven geweest zijn. Ontferm u over dit deel van uw wijngaard. Wil de kerkenraad gedenken. Wil hen wijsheid, liefde en bewogenheid geven. Om ook in dit deel uw erven de kudde gods te wijden die onder hen gesteld is. Geef ze daartoe liefde en alles wat nodig is bij u vandaan. Ontferm u nog ons er het verdere van deze dag. Ga met ons ook deze week in. Bewaar ons bovenal voor een onverzoend sterven. En hoor ons nog uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot nog uit het gebed des Heren. En daarvan het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof worden eens alom gehoord. En de aarde met uw vrees vervuld. Totdat gij uw rijk volmaken zult. Het gebed des Heren, het derde vers. gaan wij van hier met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.